Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren nieuw maakt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Psalm 147, vers 1. Wij beleiden ons geloof in de menswording van de Zoon van God met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 18. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 118 en daarvan vers 13 en vers 14. Psalm 118, vers 13 en 14, na de geloofsbelijdenis. Ik nodig u uit om in uw hart deze woorden mee te beleiden. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft door zijn enig geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden. Met uitzondering van de zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, was het nodig dat hij ze beide aannam om beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die ontkennen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus het vlees en bloed van de kinderen deelachtig is geworden, dat hij een vrucht van de lendenen van David is naar het vlees, geboren uit het nageslacht van David naar het vlees, een vrucht van de schoot van Maria, geboren uit de vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortel van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden naar het vlees. Uit het nageslacht van Abraham, aangezien hij het nageslacht van Abraham heeft aangenomen en is zijn broeders, in alles gelijk geworden, met uitzondering van de zonde. Zo is hij in waarheid onze Immanuel, dat is God met ons. Amen. Laten we bidden. Heer in de hemel, Gij zijt onze God. En daarom loven wij U. En dat U onze God bent, dat weten we doordat U mens geworden bent. En U hebt geopenbaard, Uzelf hebt getoond als onze God. U wilt geen God zonder mensen zijn. En daarom hoeven wij geen goddeloze mensen te blijven. En daarom prijzen wij U tot in eeuwigheid. En roepen heel de wereld op, laat ieder z'Heeren goedheid loven. Heren, opnieuw zijn we in Uw huis. En U brengt ons bij elkaar. We mogen Uw woord gaan lezen. En bidden U dat dat woord ons nieuw maakt. Zoals Uw woord deze aarde, deze kosmos en ons eigen leven tot zijn heeft geroepen. Wij zijn er omdat U gesproken hebt. En U hebt gesproken in de Heer Jezus, kind van Bethlehem. En zo een nieuwe wereld gemaakt. En wij bidden U dat we dat vanmorgen voor het eerst of opnieuw heel diep beseffen. En Uw liefde en Uw genade mogen zien. Uw waarheid mogen horen. Daarvan mogen ophoren. Daardoor mogen leven. Leven met U. Heren, open ons hart. Open ons leven. Wees bij ons hier in de kerk. Wees met hen die met ons verbonden zijn. Ouderen die niet meer bij ons in de kerk kunnen komen. Heren, verbind hen samen met ons aan U en Uw woord. Wij bidden U voor hen die in het buitenland wonen of werken, vakantie zijn en ook vandaag met ons verbonden zijn. Heren, zegen hen zo ver bij ons vandaan door de gemeenschap van Uw gemeente. Wij bidden U, als we ons geld ophalen voor het landelijke evangelisatiewerk van onze kerken, wees nabij met zoveel missionaire projecten, gemeentestichtingen, waar Uw woord wordt verkondigd iedere zondag en ook op de feestdagen. Waar broeders en zusters op allerlei manieren, ook hele nieuwe manieren, proberen mensen die van U vervreemd zijn geraakt te bereiken met het evangelie. En Heren, dan kijken we ook naar onszelf en bidden we U voor het werk van onze missionaire commissie, die ons als gemeente aanmoedigt en helpt om hier in de stad en op de plek waar U ons gesteld hebt, mensen op te zoeken, mensen aan te spreken, samen met mensen te leven met U en hen mee te nemen, om U te loven, om U groot te maken. Heren, wees met de broeders en zusters evangelisatieconsulenten die de kerken doorgaan om ons toe te rusten, om ons te helpen met hun wijsheid, hoe wij Uw evangelie kunnen doorgeven. Want daarom hebt U toch de kerk gemaakt, zodat heel de wereld weet dat U mens geworden bent en mensen verlost. Heren, wij halen ons geld ook op voor de broeders en zusters van de wijkgemeente ICF. En we bidden U voor hen. Geef de kerkraad wijsheid in het proces van zoeken naar hoe moet het in de toekomst en wie zouden we kunnen beroepen als predikant en voorganger van de wijkgemeente. Wees U nabij bij al het werk dat in de wijkgemeente ICF gebeuren mag. Heere, zie zo naar ons om. Zie naar deze wereld om. En laat Uw koninkrijk komen. Ook deze morgen. In ons midden. Dat bidden we niet om iets in ons. Maar dat bidden we op grond van Uw eigen woord. Op grond van Uw belofte die waar is gebleken. Toen al Uw beloften ja en amen werden in de Zoon van Uw liefde. Onze Heere, Jezus Christus. Wij bidden U al deze dingen in Zijn naam. Amen. Ik wil twee gedeeltes met u lezen. Het staat er maar één op het bord, denk ik, want het eerste heb ik vergeten op te geven. Jesaja 9. Oude Testament. Jesaja 9, vers 1 tot 6. En dan die andere, die staat waarschijnlijk wel op het bord. Johannes 1, vers 1 tot 18. Jesaja 9, vers 1 tot en met vers 6. Dan luidt het woord van de Heere als volgt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u gebroken. Als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. En dan Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 1. Tot en met vers 18. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zalig wie het woord van God hoort en dat bewaart en overdenkt in zijn of haar hart. De tekst is Johannes 1 vers 14. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. U mag nu de Heere dienen met uw gave. Eerste collecte is voor de kerk, voor de voortgang van de verkondiging van het evangelie in de wijkgemeente Matthäus. Tweede collecte is voor het landelijke evangelisatiewerk. En de derde collecte is bestemd voor de wijkgemeente ICF. Kerk, evangelisatie, ICF. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 40 in de versie van Weerklank. En daarvan vers 4 en vers 5. Psalm 40, 4 en 5 als voorbereiding op de verkondiging. Kijk, nou heb ik dus het bewijs dat ik mij aan de afspraken hou. Want ik zoek de psalmen dus uit in de versie van 1773. En op het moment dat 1773 te ingewikkeld is om te volgen, dan pak ik weerklank erbij. Maar soms zijn de versen in weerklank natuurlijk anders dan die in 1773. En ik wou zingen 4 en 5 uit 1773, maar dat werden 3 en 4 in weerklank, maar dat heb ik niet gewijzigd. Want vers 3 is natuurlijk, het boek schrijft over mij, gij hoorde hoe ik zei, o Heere, zie ik om. Dat is natuurlijk een mooie kerstpsalm, dacht ik zo. Nou ja, alleen de Heere slaat soms met een kromme stok een rechte slag. Want ik denk, als u die psalm 40 nou nog even voor u laat, dat we dat vers 5 eigenlijk heel goed kunnen gebruiken bij dat Johannes 1 wat we gelezen hebben. Laat uw goede tierenheid mij toch bewaren in de tijd. Dat is eigenlijk waar het over gaat in Johannes 1. Dus we komen er nog wel op terug. Gemeente, volgens mij verkondigt het woord van de Heer ons vanmorgen hoe de wereld werkt. Wat de zin van ons leven is. Dus ik hoop dat u goed wakker bent na de kerstdis van gisteren. Want hoe de wereld werkt en wat de zin van je leven is, dat is toch eigenlijk waar het over gaat in dit leven. Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Jongens en meisjes, Johannes 1, als je het zo hoort, is best een ingewikkeld stukje. En dit vers, het woord, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Ja, vlees, dat heb je gisteren gegeten waarschijnlijk. Wat betekent dat hier nou? Nou, ik wou het even hebben over dat woordje gewoond. Het gaat over de Heer Jezus en die heeft onder ons gewoond. En eigenlijk staat er in het Grieks, want daarin is het Nieuwe Testament geschreven, de Heer Jezus heeft onder ons getabernakeld. En tabernakel, dat is het woord voor tent. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen en hij heeft een tent opgezet. En hij is in die tent gaan wonen. Bij ons, op deze wereld. Hebben jullie al plannen voor vanmiddag? Misschien ga je naar opa en oma, misschien ga je nog iets lekkers eten, misschien ga je een mooie wandeling maken. Nou ja, jullie weten het beter dan ik. Stel nou, je komt thuis en je hebt zin in vanmiddag en je zit net aan de koffie en er wordt op de deur geklopt of de bel gaat. Ik weet niet hoe dat werkt bij jullie. En je doet de deur open en wie staat er voor je neus? De koning. Met de koningin. En de prinsessen. En ze hebben een grote rugzak bij zich. En er zit een tent in. Daar zegt de koning, ik wil graag bij jullie vanmiddag in de tuin mijn tent opzetten. En ik blijf voorlopig logeren. Nou is mijn vraag, zou je dan nog precies hetzelfde gaan doen als wat je van plan was? Dat kan natuurlijk. Dat is het al geen probleem. Ga lekker in de tuin of op het balkon uw tent opzetten. Wij gaan vanmiddag naar oma. Of we gaan gourmetten. Nou, kan ik bijna niet geloven. Volgens mij ga je eerst alle spelletjes uit de kast halen om met die prinsessen te doen. En als je uitgespeeld bent met de prinsessen, dan zit je, gelukkig is de Albert Heijn tegenwoordig op tweede kerstdag open, dan halen we extra veel eten om met de koning en de koningin te kunnen eten. Toch? Dus als de koning en de koningin bij ons aanbellen en zeggen, we hebben een tent en we komen de komende weken bij jullie wonen, kamperen, dan staat het hele huis op zijn kop. En wat je gaat doen vanmiddag, dat is super. Maar ik denk dat je dan, als je al een telefoon hebt, ga je iedereen zitten appen. Nou, wat er nou bij ons in de tuin staat? Er gebeurt iets met je. En dat, zegt Johannes, dat is met mij gebeurd. De Heer Jezus is gekomen. Ik heb hem gezien. En als hij later een brief schrijft, dan zegt hij, ik heb hem gehoord.
Ja, ik heb hem aangeraakt. En het was zo onwijs mooi. Vol van genade en waarheid. Dat ik er helemaal blij van geworden ben. Want, zegt hij dan in vers 16, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. He, dus die koning komt op visite en jij ontvangt, ja, weet ik veel wat jij ontvangt, iets heel bijzonders, iets waar je heel erg blij van wordt. En Johannes zegt, ik heb de Heer Jezus gezien, ik heb hem gehoord, ik heb hem gewoon aangeraakt, ik heb genade ontvangen. Het grootste geluk wat er op aarde te krijgen is. Nou, dat is wat Johannes verkondigt. God is op aarde gekomen. En hij duwt vanmorgen op de bel van jouw leven. Hij zegt, ik ben er, want dat is wat Johannes doet. Aan het einde van zijn boek, we gaan de komende maanden dit boek van Johannes lezen. Aan het einde van zijn boek zegt hij, ik heb het opgeschreven, zodat jullie zouden gaan geloven dat Jezus is de Christus. Dat ook jullie ontdekken dat Jezus is gekomen bij jullie. En dat je ook die genade ontvangt, die blijdschap. Nou, hoe doet Johannes dat dan? Johannes doet dat door te vertellen over het woord. Dit hoofdstuk 1 van Johannes, daar hoor je steeds weer het woord. In het begin was het woord was bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het woord, onze tekst, is vlees geworden. Wat is dat woord? Dat ligt eraan. Dat ligt eraan of je een Romein bent of een Jood. Als je een Romein bent in de tijd dat Johannes dit boek schrijft, dan hoor je het woordje logos. En logos, dat is hoe de wereld werkt. Hoe het gaat in de wereld. De wereld werkt nou eenmaal op een bepaalde manier. Dat klinkt een beetje vaag, maar eigenlijk valt dat wel mee. Bij ons thuis hebben we wel eens discussie. We zijn met z'n zessen. En soms heb je maar 4 plakjes koek. Ja, dan moet je kiezen of je moet heel ingewikkeld al die koek gaan zitten versnijden. Nou, als we dan kiezen, dan zijn er altijd 2, die zijn de pineut. En die roepen dan heel hard, het is niet eerlijk. Nee. En wat zeg ik dan? Ja, het leven is niet eerlijk. Nou, dat is hoe het leven werkt. Het leven is niet eerlijk. En de grote mensen die weten dat ook. Want die maken soms op hun werk of op hun studie dingen mee. Ze willen iets heel graag. Ze willen een bepaald werk gaan doen of ze willen een bepaalde studie gaan doen. Maar er zijn andere mensen die piepen voor. En daar balen ze onwijs van. En ze klagen tegen hun vrienden of hun vriendinnen. En wat zeggen ze dan tegen elkaar? Ah ja, dit is hoe de wereld werkt. Het is gewoon gemeen in de wereld. Nou, dat is logos. Hoe de wereld werkt, hoe de dingen gaan, hoe ze lopen. En hoe de wereld werkt? Ja, nou ja, wij hebben het best goed met elkaar. Maar als je het er echt over gaat hebben, hè, op het moment dat je zegt, nou ja, dat is hoe de wereld werkt, is dat bijna altijd negatief. Nou, dat is logos. De dingen gaan zoals ze gaan en het lijkt wel alsof er een soort systeem achter zit. Nou, de Grieken, die verbonden dat dan aan de logos, maar de hoogste God. Dat doen wij natuurlijk niet. Althans, zeg maar, seculiere mensen doen dat niet, maar die hebben het wel heel vaak over hoe je leven loopt. Nou, dat is 1. Als je Jood bent, dan hoor je iets anders. Logos, woord, wordt ook gebruikt in het Oude Testament. De Joden die konden bijna, een heel stel Joden konden eigenlijk geen Hebreeuws meer lezen. Die spraken Aramees en ze lazen Grieks. Die lazen het Oude Testament in een Griekse vertaling. En daar is logos de vertaling heel vaak van wet. Denk zelf maar even aan Psalm 119. Dat is een psalm die gaat over de wet. Maar wat zingen we in vers 53, in 1773? Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Uw woord, dat is de wet van God. Dus als de Joden het woordje logos hoorden, Johannes schrijft in het begin was het woord, dan zeiden ze, oh ja, dat snap ik. Dat is de wet van God. En eigenlijk werkt dat bijna hetzelfde als bij die Romeinen. Want ook die wet die geeft richting aan je leven. God is gekomen naar het volk van Israël en heeft gezegd, ik wil jullie God zijn, ik zorg voor jullie. En ik wil dat jullie mijn volk zijn, dat jullie met mij leven. En als jullie met mij leven, dan heb je het goed. Als jullie leven volgens mijn regels, dan is het paradijs weer onderweg. Dus die wet van de Heere God, niet alleen de 10 geboden, maar de eerste 5 boeken van de Bijbel. Die wet die geeft zo richting aan je leven dat je weet, als ik zo met de Heere God leef, dan krijgt mijn leven de vorm van het paradijs. Nou, dat hebben wij natuurlijk ook. Dat je soms in het gezin dingen hebt waarvan je zegt, waarom moet dat nou zo? En dat de vader en moeder dan zeggen, nou, wij vinden dit belangrijke waarden en normen. Ja, dus dat je vriendelijk bent voor elkaar, betekent dat je niet allerlei lelijke woorden naar elkaars hoofd gooit. En soms heb jij gewoon zin om lekker te schelden. En dan zegt je moeder, dat doen we hier niet. En waarom doen we dat hier niet? Nou, we vinden het heel belangrijk dat we kunnen zeggen wat we niet leuk vinden, maar dat we dat op zo'n manier doen dat we die ander niet kwetsen. Nou, dat zijn de regels van het huis. En we geloven als we op die manier bij ons in huis met elkaar omgaan, dat we het dan goed hebben. Dus die normen, die sturen de manier waarop we omgaan. En als dat gebeurt, dan wordt ons leven goed. Het zijn niet alleen maar regels, nee, het gaat naar beneden. Nou, goed. Logos. En wat zegt Johannes nou? Die logos is vlees geworden. En heeft zijn tentje in onze wereld neergezet. Jezus is de logos. Jezus is de zin van het leven. En dat is apart. Dat is apart. Want de Joden, die waren ontzettend dankbaar voor de wet van God. Maar ze beseften, ja, dat is waar het naartoe gaat. Dat is het paradijs. Maar wij op deze aarde maken zoveel kapot. Wij doen zoveel verkeerd. Er is zoveel onrecht op deze aarde. Die wet van God, die hoort aan Gods kant van de wereld. En we zijn dankbaar dat God vanuit de hemel die wet heeft gegeven. Maar er is wel verschil tussen de aarde waar alles verkeerd gaat en die wet die naar de aarde toe komt. En zo was het ook met die logos bij de Romeinen. Ja, er is wel een principe dat de wereld stuurt en dat de wereld blijft draaien, dat is fijn. Maar wij maken er met elkaar toch wel een beetje een zootje van. En zo hadden zowel de Romeinen als de Joden de neiging om, als het echt belangrijk werd, de wereld een beetje achter zich te laten. En zich te richten op wat boven de wereld was, op God of het goddelijke. En de aarde, ja, dat is zo'n bende, uiteindelijk, ja, weet ik niet. En nou zegt Johannes, niet wij laten de aarde achter ons en gaan richting God. God slaat zijn tentje op bij ons. In deze zondige, kwetsbare wereld. In deze onrechtvaardige, slechte wereld. En wat gebeurt er dan? Nou, stel nou dat die deurbel vanmiddag gaat. Je begint er bijna in te geloven dat het gaat gebeuren. Maar als die deurbel gaat, heb je net slaande ruzie met je broer of met je zus. En terwijl papa en mama de deur open doen, staan jullie nog ruzie te maken. En de deur van de kamer gaat open en daar staat die koning met die prinsessen. Wat zeg je dan? Ja, even wachten, we gaan even onze ruzie afmaken. En je geeft je zus nog een dreun? Nee, echt niet. Nou, dat is Psalm 40. O Heer, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goede tierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Als de Heer Jezus mens wordt, dan zien we zijn genade en waarheid. En Johannes zegt, ik kan daar niet meer omheen. In de eerste brief die hij schrijft, daar schrijft hij bijna hetzelfde, maar daar doet hij het nog net iets anders. 1 Johannes 1, vers 1 tot 3. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt, en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Gemeenschap. Samen zijn. Je bent samen met de koning en de koningin en de prinsessen, en daarom kun je gewoon even geen ruzie meer maken. Johannes zegt, ik was samen met de Heer Jezus. En deze dingen schrijven wij u op dat uw blijdschap volkomen wordt. Er is in mijn leven, zegt Johannes, nee dat zegt hij niet, maar dat kunnen we bedenken, er is heel veel aan de hand. Johannes moet naar Patmos. Johannes, die is zijn hele leven aan het preken. En er is nog maar een heel klein kerkje gekomen. En die kerk heeft ook nog eens ruzie met elkaar. Johannes is geen zweverig figuur, als u dat misschien zou denken. Maar hij zegt, God heeft bij mij aangebeld. En zijn genade heeft mij in het gezicht gestraald. Ja, ik heb het aangeraakt. En zo is mijn blijdschap volkomen geworden. Niet dat Johannes niet weet van verdriet. Jij bent nog steeds boos op je zus. Alleen, je kijkt niet meer naar je zus. Maar je kijkt naar die koning en die prinsesjes. En zo zegt de Heer Jezus, kijk eens naar mij. Ik ben God. Ik heb jullie gemaakt. Maar jullie hebben er een bende van gemaakt. Ik heb jullie geschapen. Maar jullie maken mijn schepping kapot. En jullie maken elkaar kapot. En nu kom ik opnieuw. En als ik kom, dan laat ik zien dat ik echt bij jullie wil zijn. En als ik kom, dan laat ik niet alleen maar zien dat ik bij jullie wil zijn, maar dan ben ik met mijn godheid, met hoe ik de wereld heb geschapen, met mijn macht en met mijn goedheid zo bij jullie, dat jullie van de weeromstuit niet hetzelfde kunnen blijven. Iemand heeft eens gezegd, in het paradijs stond de boom des levens, de boom van kennis van goed en kwaad. En wij hebben van die boom van kennis van goed en kwaad gegeten. En toen zijn we zonder God verder gegaan. En als de Heer Jezus komt, dan wordt er een nieuwe boom op deze aarde geplant. Tegenover de boom van kennis van goed en kwaad plant de Heer Jezus het kruis. Zijn liefde. Zijn genade. Zijn nabijheid. Onze eerste opa, Adam, die heeft voor zichzelf gekozen en van de vrucht gegeten. En wij hebben zijn genen, wij kiezen ook voor onszelf. En wij eten van de vruchten van deze wereld tot er geen vruchten meer over zijn. Onze eerste opa heeft ons meegesleurd in zijn val. Maar nu komt de tweede Adam. En hij sleurt ons ook mee. Niet in zijn val, maar hij sleurt ons mee in zijn dood en opstanding, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn vreugde. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. Die eerste Adam heeft ons meegesleurd in het verderf. Die tweede Adam, zoals die koning binnenkomt, zo sleurt de Heer Jezus ons mee naar God toe. Naar zijn genade, naar zijn liefde. Dat is kerst. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Ziet u wat er gebeurt? Het eerste hoofdstuk van een boek, dan vertel je altijd wat je gaat doen. Als je Matteüs leest, het geslachtsregister van Matteüs gaat terug tot Abraham. Ja, dus het eerste hoofdstuk van Matteüs, dat geslachtsregister, dat begint bij Abraham. Wat wil Matteüs laten zien in zijn boek? Met de Heer Jezus begint de geschiedenis van Israël eindelijk voltooid te worden. God heeft aan Abraham beloofd, ik ben jouw God, jullie zijn mijn volk. En bij de Heer Jezus wordt Israël eindelijk Gods volk. God is in de Heer Jezus bezig een volk voor hem te maken. Abraham en het volk van God. Dat is de bedoeling van Matteüs. Lucas, die schrijft ook een geslachtsregister, maar dat gaat verder terug. Dat geslachtsregister van Lucas gaat tot Adam. En wie Lucas gaat lezen, ziet dat Lucas in zijn evangelie, maar Lucas schrijft natuurlijk handelingen erachteraan, niet blijft staan tot bij Abraham en Israël, maar dat God bezig is om nieuwe mensen te maken, van Joden en heidenen. Dus niet een nieuw volk, maar een nieuwe mensheid. Dat wordt dus al groter. En wat doet Johannes? Die zegt niet, God maakt een nieuw Israël, God maakt een nieuwe mensheid. Maar Johannes zegt, ik heb het over het woord van God dat de aarde heeft geschapen met Jezus, is een nieuwe wereld begonnen, een nieuwe werkelijkheid. Het is heel opvallend, als wij, even wat opvallend is. Opvallend in Johannes 1 is dat de Heer Jezus niet zoveel doet. Hij is gekomen en wij hebben hem gezien en zijn heerlijkheid straalt naar ons. Wij hebben zijn genade ontvangen. Als wij nadenken over de Heer Jezus, dan is dat heel vaak omdat hij iets voor ons doet. De Heer Jezus is mens geworden om onze zonde te betalen. En dat is ook zo. Alleen, dan zijn we dus altijd bezig met de Heer Jezus die mens geworden is en richting het kruis is gegaan om onze zonde op zich te nemen. Als dat het enige blijft, lopen wij de kans om dezelfde richting op te gaan als de Joden en de Romeinen. Namelijk dat we zeggen, ja, we hebben ons leven, we doen ons ding, het is niet helemaal volmaakt. Maar op zondag komen we in de kerk en dan horen we dat Jezus onze zonden vergeeft. En dan weet ik word even erboven uitgeteeld. Want ik mag na mijn sterven naar de hemel. Nou, dat is een beetje zwart-wit. Maar ik kom best wel wat mensen tegen. Die zeggen, dominee, ik bid de hele dag met God. En ik merk dat hij mijn leven leidt. Ik merk dat hij bij me is. En als je dan doorvraagt, dan merk je dat ze een hele intieme band hebben met de Heere God. Ze bespreken eigenlijk alles wat ze gaan doen. Met hem. En als je dan aan ze vraagt, maar ik heb u wel gemist aan het avondmaal. Dan zegt ze, ja, ja, maar er moet wel iets gebeuren met een mens. Hè, voordat ik kan zeggen dat ik echt bekeerd ben, dat ik echt wedergeboren ben, dat ik echt aan het avondmaal mag. Dus dan heb je een God waar je de dagelijkse dingen mee bespreekt. Dat is zeg maar de logos. Hè? Degene die je leven leidt en bestuurt. Voor de Joden was dat de wet, voor de Grieken was dat de logos. En voor u is dat zeg maar de God van zondag 10, de voorzienigheid. En we hebben de Heer Jezus die gestorven is voor onze zonden. Maar dat is van een andere categorie. En voordat ik ook die God ken. Hè, dus ik ken God als vader, als leider van mijn leven. Maar om nou te zeggen dat ik de Heer Jezus als de redder van mijn leven ken. Dat ik wedergeboren ben, dat ik kind van God ben. Dat is wel een hele andere werkelijkheid. Ja, dat is niet het evangelie. Als God komt, dan komt hij om bij ons te zijn. Hij slaat zijn tent op in onze tuin. Weer even terug naar die koning. Het kan natuurlijk zijn dat u heel relaxed de deur open doet. En zei, oh, nou leuk dat u er bent. Ja hoor, ga lekker in de tuin staan. En dat iemand aan jou vraagt, joh, maar vind je dat dan helemaal niet bijzonder? Ja, het is de koning, het is leuk. Kijk, weet je wat ik nou eigenlijk zou willen? Dat hij mijn pensioen een beetje beter regelde. Ja, als dat nou, als we daar nou over konden praten met elkaar, ja, dan zou er echt iets gebeuren. Nou, dat is wat wij vaak met de Heere God doen. Dat hij bij ons komt en dat hij mens geworden is. Nou ja, Allah. Ja, laat hem binnenkomen. Kerstkind, mooi. Doe mooie kleren aan, klaar. Maar als ik nou zou weten dat hij voor mijn zonde is gestorven. Ja, dan hadden we wat. Kan toch niet? Hij heeft zijn tent bij u, bij jou opgeslagen. En daar is iets voor gebeurd. Want ons leven, kijk, die koning die kan bij ons langskomen. De kans is niet groot, maar het zou kunnen dat hij op de stoep staat vanmiddag bij ons. Een koning is ook maar een mens. Moet ook ergens slapen. Maar God sluit niet aan op onze werkelijkheid. Wij zijn zo diep verrot en gevallen. Dat hij zich moet ontledigen. Hij moet zich leegmaken. Van al zijn heerlijkheid. Hij blijft God. God is bij ons. Maar hij moet alles afleggen wat hem heerlijk en groot maakt. Om net zo te worden als wij. Onze ziekte. Onze pijn. Die wereld. Die waarvan we zeggen, ja, nou ja, zo werkt het. Het is gemeen. Zo wordt hij. Hij wordt ons. Hij wordt mens. En daarvoor legt hij zijn goddelijke heerlijkheid af. Zo komt hij naar u en naar jou en zegt, ik wil bij jou zijn. Ik wil jouw leven komen leven. Gemeente, dat is kerst. God komt bij ons. Omdat hij wil dat die hele kapotte wereld van ons doorstraald wordt van zijn genade en zijn goedheid. Wat betekent dat voor ons, tot slot? Tim Keller die zegt, kun je even je leven langsgaan en dan bedenken wat je echt niet zou kunnen missen. Je man, je vrouw, je kinderen, je werk, je huis, je gezondheid. Wat moet ik van je afpakken? Zodat je zegt, nu heeft mijn leven eigenlijk geen zin meer. En dan zegt hij, en dat klinkt misschien keihard. Dan zegt hij, dat is je afgod. want Jezus is gekomen. En hij zegt, Johannes zegt, het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Heerlijkheid vind ik alleen bij Jezus. Dit is zeg maar de strenge kant. Waar vind je je heerlijkheid? De andere kant is, Psalm 40, o Heer, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goede tierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Dat God zich over jou ontfermt. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je alles kwijt bent. Als je je gezondheid kwijt bent. Als je je kinderen kwijt bent. Of de kinderen kwamen niet. O Heer, onthoud me uw ontferming niet en laat uw goede tierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Jezus is Gods goede tierenheid en hij is naar ons toegekomen, zegt Johannes. Ik heb hem gezien, ik heb hem gevoeld. Hij heeft met zijn genade en waarheid in de tijd dat ik werd overstelpt door mijn verdriet, mij toch bewaard. Jezus belt bij u aan. Hij zet zijn tent in jouw leven. Vol genade, vol waarheid. Johannes zegt, dan worden we aan elkaar verbonden. In liefde en blijdschap. Omdat we aan hem verbonden worden. Aan zijn liefde en blijdschap. En hij is zo vol van genade. Zo vol van blijdschap. Dat stroomt en dat stroomt en dat stroomt. En ons verdriet, het is niet weg. Maar de blijdschap vervult ons hart. Want hij heeft onder ons gewoond. Amen. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, woord des levens, woord van den beginnen, hoe zal ik u ontvangen? Wat wordt mijn eerste groet? U, ieders harts verlangen, vervult ook mij met gloed. O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet waarmee ik u moet eren. U waardig welkom heet. Wat hebt u opgegeven om mij nabij te zijn, toen mijn armzalig leven getekend was door pijn. Zoveel was mij ontnomen waarin ik vreugde vind, maar toen bent u gekomen en wist ik mij bemind. Van boeien die mij bonden ben ik door u bevrijd, u redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd. U houdt mij hoog in ere, daarbij valt in het niet wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt. Niets dreef u uit den hoge naar wat wij mensen zijn, dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast. U zult de wereld richten, berecht wie u bevocht. Genadig zult u lichten voor wie u heeft gezocht. Kom haastig, licht der wereld, en leid ons allemaal uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdesmaal. Amen. Simeon heeft het kind gezien en dan is zijn leven vervuld. Laten we met onze mond en als het kan met onze hart meezingen met Simeon. Nu laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, verwacht, gezien heeft op zijn beden. Of de koning nou komt vanmiddag of niet, ik weet het niet. Vanmorgen is Jezus geweest en wij hebben hem gezien. Laten we zingen, lofzang van Simeon 1 en 2.
Thank you.
Ga heen in vrede, onder de zegen van uw Heere. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.